Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 93. We zingen vers 1. De groepen 1 en 2 hebben die geleerd. De Heer regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterk om God met heerlijkheid. Wat er volgt in vers 1 van Psalm 93. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij Psalm 38, het 12e vers. Daar lezen we Judas, opnieuw de brief van Judas, nu het laatste deel, de versen 17 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is uit Judas vanaf vers 17. Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrezen. En grijpt hen uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 121. We zingen de versen 1, 2 en 4. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet. En ook vers 4, de Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar. De versen 1, 2 en 4 van Psalm 121. Gemeente, ook vanmorgen weer luisteren wij nog een keer naar woorden uit de brief van Judas. Het zijn in deze laatste preek in deze serie ook de laatste woorden uit van zijn brief. Tekstwoorden, die vinden we als voorgelezen bijbelgedeelte Judas, vers 17 tot en met 25. We staan stil bij de versen 22 tot en met 25. Judas, vers 22 tot en met 25. En ontfermt u wel over enigen onderscheid makende, maar behoud anderen door vrees en grijpt hen uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij, verwacht het van God. Drie aandachtspunten. In deze plaats gaat het over Gods ontferming in de vers 22 en 23. In de tweede plaats over Gods macht in vers 24. Daarna als derde over Gods eer in vers 25. Dus het thema is, verwacht het van God. Gods ontferming, Gods macht. En Gods eer, onze eerste gedachte, is Gods ontferming. Jongens en meisjes, weet je nog waar vorige week in de morgendienst over ging? Toen ging het over een gebouw. Wanneer bijvoorbeeld een huis gebouwd wordt, dan begint de bouwer bij het fundament, dat moet stevig zijn. De basis. Daarna worden er stenen aan vastgemaakt aan het fundament en ook aan elkaar. Maar wat bleek? Dat er stenen zijn die van het fundament dreigen af te glijden. Je weet, dat was allemaal een bepaalde vorm van beeldspraak. In de Bijbel worden alle kinderen van God bij elkaar een gebouw genoemd. Bekende woorden, het gebouw van Gods gemeente. Het fundament daarvan is de Heer Jezus. En de stenen die eraan vastzitten zijn de gelovigen, de geliefden in deze brief. De stenen die er niet aan vastzitten, die er los van dreigen te raken, zijn de ongelovigen, de dwaalleraars in deze brief. Maar die losgeraakte stenen moeten ook weer vast komen te zitten in dat gebouw. En de weg die gewezen werd, hoorden wij vers 20, maar geliefden, bouwende bouwt u zelf op uw allerheiligst geloof, biddende biddend in de Heilige Geest. Als je erover nadenkt, dan merk je vers 20 dat het beeld van een bouwwerk al een beetje wordt opgerekt. De gelovigen worden ertoe opgeroepen om zichzelf te bouwen, actief dus. Terwijl we allemaal weten dat een bouwwerk letterlijk gebouwd wordt, passief dus. Dan gaat het beeld al een beetje mank. Vers 21 gaat daarna vooral over het innerlijke leven van al die mensen die zichzelf bouwen op hun allerheiligst geloof. Dit moet van binnenin je de verborgen kracht zijn, waardoor je staande blijft, bewaart uzelf in de liefde van God, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. En dan lijkt dat beeld van een bouwwerk helemaal weg te zijn. Dat lijkt zo, maar toch is dat niet helemaal zo. Tenminste, Niet in de versen 22 en 23, we lezen het. En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrees en grijpt hen uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. En dan denk ik dat iemand bij zichzelf denkt, maar hoezo dan? Waar zit in deze woorden dan dat beeld van een gebouw nog? Je moet je over elkaar ontfermen, staat er. Maar gemeente, wat heeft dat met een gebouw te maken? Nou, dat merk je. Wanneer je even aan het beeld van een gebouw, een huis bijvoorbeeld, in gedachten neemt. Jongelui, in zo'n huis woont een gezin. Ik gebruik even het voorbeeld van een compleet gezin, waarbij alle gezinsleden bij elkaar wonen. Dat is er, als het goed is, een band van liefde. Daardoor leg je in de goede zin van het woord op elkaar. Je probeert elkaar vast te houden, toch? Hoe dat gaat? Stel je maar eens voor dat je jonge broertje net heeft leren fietsen. Hij wil graag spelen bij zijn vriendje, maar dan moet hij een heel drukke weg oversteken. Laat je hem dan alleen gaan? Nee, toch? Je zegt tegen je ouders, ik ga wel even met hem mee, ik zal goed uitkijken en samen de weg oversteken. Of misschien weet je wel dat je dus het moeilijk vindt op school. Ze heeft een repetitie van topo. Je merkt dat ze tegenop ziet. Je moeder helpt. Maar misschien heb jij wel een heel goede manier gevonden. Toen je het zelf ook moest leren. En dan help je elkaar toch? Of misschien zie je dat je vader of je moeder het erg druk hebben. Dat je moeder ziek is. Je ziet dat er ook nog heel veel te doen is in huis en buiten. Je laat merken dat je van hen houdt en je helpt mee. En dan denk ik ook dat ouders op hun beurt steeds zo goed mogelijk proberen af te stemmen op hun kinderen. Zo gaat dat in de opvoeding. Ook als je bij je kinderen wel eens dingen graag anders zou zien. En zo is het, als het goed is, nu ook in het geestelijk gebouw van Gods gemeente, onder de leden van het huisgezin van God. Dan leg je ook in de goede zin van het woord op elkaar. Je probeert elkaar vast te houden, toch? Je wilt voor elkaar zorgen. Je ontfermt je over elkaar. Ja. Want christenen die strijden voor het geloof en zichzelf bewaren in Gods liefde, dragen binnen de gemeente over wat je noemt pastorale verantwoordelijkheid voor elkaar. En dan wordt er afgestemd tot in de diepste zin van het woord. Je ontfermt je, staat er. Je ontfermt je over enigen, onderscheid maken de vers 22. Er zijn in de gemeente zwakken, die beïnvloed zijn door deze dwaalleraren, maar die er zelf niet of nog niet zijn. Terwijl er anderen zijn, die al zo ver zijn meegegaan in de gedachtegang van dwaalleraars, dat ze met spoed uit het vuur gerukt moeten worden, voordat ze daarin omkomen. Maar ze zijn nog niet verloren, dat merk je. Beeldspraak, uit het vuur rukken, kom je de Bijbel bijvoorbeeld ook tegen, bij de profeet Zacharia, hoofdstuk 3, vers 2. Aan de woorden merk je wel, gemeente, kennelijk zijn de gevaren groot. Ze zijn al behoorlijk door de dwaalleraren beïnvloed. Ze moeten eruit gered, eruit gerukt worden met vrees. En je loopt bij je reddingspogingen ook gevaar om zelf besmet te worden. Er is uiterste voorzichtigheid geboden. Haat de rok die van het vlees bevlekt is, staat er. Jongelui, haten. Dan heb je ergens een intense afkeer van. Dat voelen we allemaal wel aan, denk ik. Judas gebruikt het beeld van de rok die van het vlees besmet is. Zoals vroege kleding van de Melaatse besmet kon raken, zo heeft die goddeloze mentaliteit van dwaalleraren hem besmet. Daarom moet je er een heilige afkeer van hebben, van het linnen of wolle hemd dat op de huid gedragen wordt. Met andere woorden, hou afstand. Hou afstand van een manier van denken en van leven die onbijbels en zondig is. Hou afstand, want het is besmettelijk. Gemeente, merkt u de lijn? Bewaar jezelf in Gods liefde, vers 21. Hou rekening met de nodige verschillen tussen mensen. Wees alert op het gevaar van besmetting, hou afstand en wandel als geliefden, als kinderen van God, in een heilige wandel voor Gods aangezicht. Gemeente, denken daar voor onszelf over na. Bidden wij dagelijks om bewaring en om kracht. En ontfermt u wel over enigen, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrees en grijpt hen uit het vuur. Wat is het nodig om op die manier met wijsheid en in liefde met elkaar in de gemeente om te gaan? Want zo kom je het nog tegen. Dat jongeren of ouderen op een misschien wel toch wat naïeve manier en goed bedoeld, maar toch onkundig van gevaren, zich laten besmetten met verkeerde ideeën of levenspraktijken. Daar ben je er blij mee. Wanneer bijvoorbeeld in een gesprek onder vier ogen of op huisbezoeken merkt dat mensen willen luisteren. Wanneer je in liefde onderwijs probeert te geven, dan probeer je naast de mensen te staan, ook bijvoorbeeld voor organisaties, en je kijkt met hen vooruit. Wat gebeurt er nu wanneer je zo denkt en leeft? Wat gebeurt er in het verlengde daarvan straks? Jongelui, gemeente, waar staat u, waar sta jij over 10 jaar? Je probeert in liefde naast elkaar te staan. Elkaar vast te houden en de weg naar boven te wijzen. Want je hebt elkaar niet over voor de ondergang. Geliefde gemeente, wij hebben allemaal de Heer Jezus zo nodig. Wij moeten op dit fundament gebouwd worden. Leren leven uit hem. En dan waakzaam zijn. Want het laatste van de ondergang zie je helaas soms veel scherper bij anderen. Het verkeerde is als het ware bij deze mensen al dieper ingeroest. Dan merk je dat mensen zich niet willen binden en niet willen laten gezeggen. Ik leef mijn leven van onreinheid en onoprechtheid, of kerkelijk in een eigenwillige godsdienst, rond de eenheid van de gemeente als het lichaam van Christus. De tekst zegt het, behoud anderen door vrees. Aan de woorden merk je, dat is een andere benadering dan zojuist. Denkend aan dat vuur, dan probeer je te laten zien waar de weg van de zonde in eindigt, wanneer mensen daarin doorgaan, namelijk in het helse vuur, in de eeuwige nacht. Gemeente, wat zal dat verschrikkelijk zijn. Altijd zonder God. Soms, hè, moet je mensen als het ware voor het oordeel plaatsen, om ze voor het oordeel te sparen. Matthew Henry zegt het kort en bondig: je probeert ze te laten schrikken over en door hun zonde. Hij zegt het: je preekt ze de hel en die verdoemenis, waar ze naartoe op weg zijn, wanneer ze doorgaan in de weg van de zonde. Dan is het woord van God soms als in een wervelwind en in een onweer. Gemeente, voelt u aan? Het liefdevolle en het confronterende staat niet tegenover elkaar, maar staat in de Bijbel naast elkaar. Het staat niet tegenover elkaar, maar het staat naast elkaar. De Bijbel spreekt altijd met twee woorden. Er wordt liefdevol gelokt. En er wordt ernstig gewaarschuwd. Kan toch niet anders, gemeente? En je neemt de mensen door de woorden als het ware mee. Je spoort ze aan om tot de Heere de toevlucht te nemen. Denk aan Jesaja, hoofdstuk 1, vers 18. Kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En je vertelt het evangelie, dat Christus is gekomen om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken, bekering, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar van de Heere. Want gemeente, dat zegent de Heere dan ook. Dan wil ik als laatste in deze gedachte nog ook iets zeggen over het haten van de rok die van het vlees bevlekt is. De gedachte erachter is deze: dat de zonde waarin anderen doorgaan kennelijk besmettelijk is. Hoe dat komt. Een gemeente, dat je ook zelf zo'n hart hebt waarin zonden leven. En dan kunnen we zomaar gewend raken aan dingen waaraan je nooit zou moeten willen wennen. Gemeente, jongelui, hebben wij wel eens het 10 geboden van de Heer gelegd naast ons online gedrag, naast films die gekeken worden, de sites die worden bezocht, onze brede gemeente met alles wat bekeken wordt, beelden die je ziet, kunnen zo lang nog op je netvlies staan. Schrik je er nog van, jongelui? Als er in films of in programma's zo ongeveer alle geboden van de Heere met voeten getreden worden. Als moord en doodslag. Overspel, hoererij, onreinheid. Gemeente jongelui, de Heere, hè, die roept op op onszelf onbesmet te bewaren. Wees daarom waakzaam. Overschat jezelf niet. Onderschat de macht van de zonde niet. U loopt gevaar. Wees waakzaam. Maar leer bewuste keuzes te maken. En jongelui, vooral jullie ook. Gebruik je tijd nuttig. Lees eens wat goeds. Hou afstand. Kom niet op plaatsen waar jij niet kunt zijn. Je hoeft het niet in eigen kracht te doen. Laat God je hulp en sterkte zijn. En bid voor elkaar. Zo zoek je een leven waarin je bewaard wordt in de liefde van God. Die God die machtig is. Ook jou van struikelen te bewaren. En onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Dat is de tweede gedachte. Gods macht, vers 24, hem nu. Die machtig is u van struiken te bewaren. En onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. U merkt wel, gemeente, brief van Judas. Die gaat in deze woorden eigenlijk een andere kant uit. Na het noemen en de scherpe veroordeling van dwaalleraars eindigt Judas zijn brief met een rijke en met een uitbundige lofprijzing. We zullen merken, de woorden van de lof en van de dank, die struikelen bijna over elkaar. Het is daarbij opvallend, opmerkelijk, dat bijna alle centrale thema's van de brief zelf nog een keer worden herhaald. Bewaring. Zuiverheid. Goddelijk gezag. Hem nu. Die machtig is van struikelen te bewaren. Gemeente, zie je het voor je. Je denkt bij zijn woord aan iemand die onderweg is. En voor struikelen, voor verongelukken moet worden bewaard. Want zo moet het struikelen hier opvatten. Het is niet struikelen in de zin van zondigen, zoals bijvoorbeeld in de Jacobusbrief aan de orde komt. Je weet hoe verdrietig het is. Zulk struikelen komt onder Gods kinderen helaas voor. Ook onder hen in wie de Heere krachtig wilde wonen en werken. Gemeente, kind van God, als het goed is, drink je dat tot een dagelijks smeekgebed. Wil mij voor struikelen bewaren. Ga mij met uw heilig voor. Wat het dan wel is. Ja, struikelen in de zin van verongelukken, zei ik zojuist. En ik geef van de woorden van Judas van eerder. Je zou door onoplettendheid je bestemming missen. Het is een struikelen ten verderve. Wanneer je meegesleept wordt door de manier van denken die niet bijbels is. Wanneer je meegenomen wordt in een openlijk zondig leven zonder God. En dan zo'n verkeerde weg opgaat. En het geloof van de heiligen loslaat. En uiteindelijk een droevig einde hebt. Zo spreekt ook Petrus daarvan. In 2 Petrus 1 vers 10. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. We hebben allemaal kunnen merken, gemeente, Deze hele brief is eigenlijk een grote doorlopende opscherping tegen dit struikelen. Een aansporing om alert en waakzaam te zijn. Een aansporing om dagelijks dicht bij de Heere te leven. En dat is nodig ook. Maar vergeten wij dan ook deze woorden niet. De zegen op dat alles hangt uiteindelijk alleen van God af. Want uiteindelijk is Hij het alleen die bewaart, heeft beloofd. Ik zal niet loslaten. Ik zal niet begeven. Ik zal ook niet verlaten. En het zijn nog altijd typisch Gods kinderen. Die zullen beamen dat dit ook zo is. Kijken naar jezelf. Dan weet je dat je al zo vaak had kunnen wegzakken in de dienst van die zonden waartegen Judas zo scherp waarschuwt. Laten we eerlijk wezen, gemeente. Dan weet je van de gevaren van die zonden die je eerloos maken in de wereld en die een verschrikkelijke smet werpen op Gods gemeente. Ja, toch? Dan weet je dat zijn bewaring nodig is voor zo'n totale afval van de Bijbelse waarheid en van de Bijbelse manier van denken en leven, waarvan je om je heen wel eens zulke trieste voorbeelden ziet. Dan weet je hoe waar het is dat Hij machtig is en dat Hij daarin ook bewaart. Wel op zo'n manier om je onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Merk de gemeente hoe in deze woorden wordt vooruitgekeken naar de grote dag van Christus toekomst, naar de wederkomst. Dan zullen zij die van Christus zijn onstraffelijk gesteld worden voor de Heere. Zij zullen gewassen zijn van hun zonde en met het kleed van zijn gerechtigheid geopenbaard worden. Dan zullen zij zonder vlek en zonder rimpel in ware en volkomen heiligmaking uitkomen voor zijn heerlijkheid. En de Heer Jezus, die zal zeggen tegen zijn Vader: dit zijn mijn geliefden die u aan mij gegeven hebt. Ik heb ze gekocht met mijn bloed. Ik heb ze bewaard en geleid door de aardse woestijn. Dan zullen ze staan voor de overweldigende glorie en de majesteit van God, en dat in een ongekend diepe en eeuwige vreugde. Hoe het hier beneden is, gemeen in het algemeen. Ja, dan hoor je wel eens van mensen, dit of dat zou inderdaad anders moeten zijn. Maar dat lukt me niet. De macht van de zonde en van de wereld, die kan je zo in zijn greep houden. Hoe kom ik er los van? Gemeente, jongelui, Hem nu, die machtig is, kan en wil voor struikelen bewaren. Mag ik jullie weer toe oproepen, jongelui, vooral jullie, een biddend leven met het woord van God is een leven waarin de Heer deze macht ook laat ervaren. Jongelui, jongens en meisjes. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Wordt er een bijzonder onder de kinderen van God. Ja, dan is alles ten dele. Ook het leven voor de Heere in de heiligmaking. Dat is de dagelijkse strijd. Die vraagt om de dagelijkse bekering. En een dagelijks leven uit de volheid van Christus. Overtredingen en tekorten kun je bij tijden zo met veel vrees vervullen. Kan ze worsteling geven van binnen. Hoe kan dit of dat in jouw leven nou toch met genade samengaan? Hoe kan het nou toch? Dat leven uit het heil, dat zou toch veel inniger moeten zijn. En je zou de Heere nog zoveel meer willen liefhebben. Gemeente, een kind van God verlangt als het goed is. Altijd naar meer, onthoud dat. Een kind van God verlangt als het goed is. Altijd naar meer. En juist dan is het wel eens een grote troost. Als je eens ervaren mag dat je de strijd niet in eigen kracht hoeft te strijden. Maar in de kracht van God, die de strijd gestreden heeft en ook heeft overwonnen. Paulus, die schrijft aan het einde van zijn leven aan zijn geestelijke zoon Timotheus, in 2 Timotheus 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voor Paulus is dat een groot wonder geweest. En dat blijft een wonder voor al deze geliefden. Want wat kan er veel gebeuren, gemeente. Waardoor je naar de mens gesproken, die strijd wel opgeeft. Naar de mens gesproken, de loop niet zal eindigen. Naar de mens gesproken, het geloof niet zal behouden. Octavius Winslow zegt het zo. Het grootste kwaad wat voor Gods kinderen het meest gevaar oplevert. En wat we van binnen het meest vrezen, dat is de bedekte of de openbare afwijking van God na hun bekering. Het is zo. Het is zo. Het grootste kwaad wat voor Gods kinderen het meest gevaar oplevert, wat we binnen ook het meest vrezen, is de bedekte of de openbare afwijking van God na hun bekering. Als die innige gemeenschap verbroken wordt. Als het licht weer overgaat in donkerheid. En er afstand komt van binnen. De nabijheid voorbij is. En de ziel hunkert, o zo hunkert. Naar die eerdere tijd. Waarin de liefde innig was. En het vuur zo kon branden. Gemeente, kent u dat? Put er dan troost uit. Hij, ja hij is machtig om voor struikelen te behoeden. En dat zal hij laten blijken ook. O het in het strijdperk van dit leven dan goede wordt. Want hij, die een goed werk begonnen is, maakt dat ook af. Tot op de dag van Jezus Christus. Hij kan dat doen, maar veel meer nog. Dat weet je af de grondtaal hier, zijn macht is ook de garantie dat hij dat doen zal. Hij kan het, dat is één. Maar twee is, hij zal dat ook doen. En daarop ziende, zeggen bij tijden van harte, de alleen wijze God onze zaligmaker, die zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en ook in alle eeuwigheid. Amen. De derde gedachte. Gods eer, maar eerst gaan we samen zingen. Tiende vers van Psalm 33. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Tiende vers van Psalm 33. Gemeente verwacht het van God. Eerst Gods ontferming, daarna Gods macht, nu als derde ook Gods eer. Zojuist aangehaalde vers 25, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en ook in alle eeuwigheid, met ook het woordje amen erbij. Gemeente, dan merk ik pas goed dat Judas inderdaad bijna struikelt over de woorden. Net al merkt zoiets, de gedachten van de mensen aan wie Judas schreef, die werden meegenomen naar God. Naar wat hij in zijn almacht doet. Nu gaat het door naar wie God is in zijn wezen. Let erop, gemeente, wat God doet, meer nog, wie God is, loopt ook echt uit op een jubel, op de eer van de alleen wijze God. Dat is dus, de alleen wijze God. De machtige God is tegelijkertijd de enige en ook de unieke God. Gemeente, jongelui, dus niet ook Boeddha of Allah of wie dan ook, maar de alleen wijze God van de Bijbel. Zul je daaraan vasthouden en u die als de geliefden van deze brief de Heere liefhebt uit een oprecht hart. Kinderen van God dus. Waar denkt u aan bij dat alleen wijze? Ja, dat die veel wijzer is dan ik toch? Wat is het een zegen Wanneer je denkend aan deze brief, dat ook voor jezelf zo zien mag. De alleen wijze God. Al die wegen van beproeving en verzoeking, wanneer mensen genade willen veranderen in ontucht en onreinheid. De aanvallen op de gemeente als het lichaam van Christus. Die zegent hij. Want dat doet hij. Hij scherpt je daarmee in het leven met de Heere op. En hij bewaart je voor struikelen. Hij bewaart je door alles heen voor de dag van zijn toekomst. Daarna noemt Judas hem ook onze zaligmaker. Want zo is dat voor al deze geliefden. Hij heeft ons zalig gemaakt, opdat wij gerechtvaardigd zijn door zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwigen levens. Onze zaligmaker. Iemand zegt misschien. Maar dat is nogal hoog gegrepen, zeg. Die Judas, die zegt nogal wat. Past die niet meer bescheidenheid en ootmoed? Gemeente, vergis u niet. Opnieuw Winslow. Dit is de ware ootmoed. De ware nederigheid die de Heere behagelijk is. En de wezenlijke vrucht van de Heilige Geest. Toegaan met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs, in nederig vertrouwen op zijn bloed en gerechtigheid, dan wordt de zaligheid aangenomen als de gave van zijn genade. Dan wordt de belofte geloofd, omdat hij het heeft gesproken. Dan wordt je roeping, je aanneming, je begenadigd zijn in de geliefde, ootmoedig en dankbaar erkend. En je leeft onder de heilige, de hartvernieuwende invloed van deze genade. En je geeft de drie enige God al de eer. Zeg het maar, gemeente. Dan ben je er zelf helemaal tussenuit gevallen. Kent u dat? En je eindigt door Jezus Christus onze Heere in God en in God alleen. Daarna lees je ook, hem zij de heerlijkheid. Eenvoudig gezegd, de glorie die hoort bij God. Denk aan Psalm 45, vers 10 en 11. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk vermelden. Daarna ook uw majesteit, volgende weer. Wie de naam van de Heere over zichzelf uitroept, die geeft God deze grootheid. En ook deze majesteit. Daarna uw kracht. Want de rechterhand van de Heere is verhoogd. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Daar zingt ook de psalm van, 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Daarna ook macht. Psalm 66. Hij heerst eeuwig met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. Laat de afvalligen niet verhoogd worden. Looft gij volken onze God. En laat horen de stem van zijn roem. Die onze zielen in het leven stelt. En niet toelaat dat onze voet wankelen. Want zo is het nu. Beide nu en in alle eeuwigheid. Even meedenken, gemeente. Nu. Wanneer is dat? Dat is het nu van de tijd waarin deze brief geschreven werd met al de gevaren van het dwaalleraren. En dus ook het nu van onze tijd, waarin alles van die tijd soms zo actueel blijkt te zijn. Ontucht, onreinheid, onoprechtheid, de gemeente als het lichaam van Christus wordt gescheurd, er is niets nieuws onder de zon. En zie je dan de troost? Er is het nu van onze tijd, de tijd van beproeving en verzoeking. Van oorlog en lijden voor de strijdende kerk hier op aarde. Maar waarin de Heer na zijn trouw en goedheid zijn ellendigen niet vergeten zal. Zo is het nu. En zo zal het zijn tot in alle eeuwigheid. De grondtaal staat er eigenlijk zoveel als tot in alle eeuwigheden. Meervoud dus. U merkt wel dat het tijdloze daarmee wordt benadrukt. Er zal ook echt geen einde komen aan wat God doet en wie God is. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Maar toch zal het zo zijn, zoals Johannes zag op Patmos, in het Nieuwe Jeruzalem, in een stad die fundamenten heeft, waarvan de bouwmeester en kunstenaar God zelf is. Het is indrukwekkend, gemeente. Openbaring 21, versen 22 tot 27. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid van God heeft haar verlicht. En het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat onreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En gemeente, is dat nu ook onze toekomst al? En bij die vraag gaan we namelijk afronden. Verwacht het van God. Gods ontferming. Gods macht. Gods eer. Gemeente, we ronden met deze preek ook de serie preken over de Judasbrief af. Eerst de korte brief aan Filemon. Daarna de korte brief van Judas. U hebt gemerkt, twee totaal verschillende brieven. Daarom ook twee totaal verschillende series preken. Jongens, meisjes, laat ik het zo voor jullie samenvatten. De brief van Judas, die kun je onthouden met drie woorden. Waarschuwen. Opbouwen. Vertroosten. Ik zal het nog een keer zeggen. Drie woorden. Waarschuwen. Opbouwen. En ook vertroosten. Is er dat ook voor ons geweest, gemeente? In ons leven moet dan gebeurd zijn wat je leest in 1 Korinthe 6 vers 11. Maar u bent afgewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En ik kan alleen maar hopen, gemeente, dat daar in de afgelopen weken voor het eerst of opnieuw licht over is gevallen. Want dan eindigen we in God de Vader en zijn bewarende kracht. Want in die kracht waarmee hij de wereld geschapen heeft, bewaart hij ook zijn kinderen. Dan eindigen we in God de Zoon en in zijn bewarende kracht. Want zijn schapen horen zijn stem en zij volgen hem. Hij geeft hen het eeuwige leven. Daarom zullen ze niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand, gemeente, werkelijk niemand, zal ze uit zijn hand drukken. En we eindigen dan ook in God de Heilige Geest en in zijn bewarende kracht. De krachtige roeping, de persoonlijke inwoning, de tere liefde, de verbondstrouw en de almachtige kracht van de Heilige Geest bewaren de gelovigen. Een drie-enig God zal dan alle eer ontvangen van zijn werk. Dan zij de alleen wijze God, onze zaligmaker, heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, bij de nu en in alle eeuwigheid. En we eindigen met amen. Het zal van nu aan tot in alle eeuwigheid waar en zeker zijn. Amen. We zingen Psalm 72. De versen 6 en 11. geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u, de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.